Daarna zal ons gelezen worden Hosea 1.
Het woord des Heren, dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heere dan zeide tot Hosea: ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter den Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaïm, en zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem: noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijds, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem: noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door den Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden, noch door ruiteren. Als zij nu Lo-Ruhama gespind had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide: noem zijn naam Lo-Ammi. Want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten, nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen gezegd zal zijn: gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden: gij zijt de kinderen van de levende God. En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen samen vergaderd worden en zich een enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Jezreel zal groot zijn. Zegt tot uw broederen Ammi en tot uw zusteren Ruhama.
De tekst voor deze gelezen preek is uit Hosea 1, wat u is voorgelezen, en daarvan de versen 2b en 10a. Hosea 1, vers 2b en 10a, 2b. De Heere dan zeide tot Hosea: ga heen, neem u een vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. En dan vers 10a. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. In de tijd toen David tot koning werd gehuldigd in Hebron in Juda, was Isbozet, de zoon van de gedode koning Saul, koning van Israël. Maar velen uit de stam van Issachar gingen over naar David en zijn leger. En we lezen van de stam van Issachar in 1 Kronieken 12 vers 32... dat de mensen van Issachar ervaren waren in het verstaan van de tijden, om te weten wat Israël doen moest. Wanneer we mogen aannemen dat ook de profeet Hosea uit de stam van Issachar afkomstig was, is deze uitspraak erg belangrijk geweest voor zijn ambtelijke taak als profeet van de Heere. Dit geldt trouwens van al de profeten van het Oude Verbond. Ervaren in het verstaan van de tijden. Hoe diep hebben zij de ernst van hun tijd ingezien en ingeleefd. En dit was noodzakelijk, met het oog op het woord van de Heere dat zij hadden te brengen. Aan dat ver afgeweken volk dat met een verbond aan hun God was verbonden. Met wat een diepe ontroering en bewogenheid hebben zij de oordelen van God aangekondigd, maar ook gewezen op de onbegrijpelijke trouw des Heren in het geven van zijn heilsbelofte aan een volk wat straf verdiend had. Zo heeft de profeet Hosea 60 jaar lang onder Israël gesproken. Ja, geworsteld om het behoud van het volk. Zou dit ervaren zijn in het verstaan der tijden ook niet noodzakelijk zijn voor elke prediker die waarlijk door God gezonden is? Maar ook voor ieder persoonlijk, om te verstaan wat de eigenlijke nood van onze tijd is, waar de breuk van ons land en volk met God ligt, maar ook van de kerk, namelijk in het verlaten van de Heere, van zijn woord, zijn dienst en in het dienen van de afgoden van onze tijd. Maar niet minder noodzakelijk is het ook om te weten wat men te doen heeft. En dat is onvoorwaardelijk buigen voor het heilig woord van God. Terugkeren in schuldbesef tot die God die wij verlaten hebben. Is dat dan mogelijk? Nee, niet van onze kant vandaan. Wij zullen dit nooit doen. Wij zullen eerder verder van de Heere afwijken. Maar wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Heere is een God van het rechtvaardig oordeel en de straf, maar Hij is ook een God van genade. En dat komt nou in het boek van Hosea zeer treffend uit. Maar dat wij bovenal deze twee zaken mogen leren in ons leven, namelijk dat wij straf verdiend hebben, maar ook Gods neerbuigende genade en liefde leren kennen. Gericht en genade. Wanneer we in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Hosea de Godsopenbaring aan de profeet lezen, dan treft het bijzonder onze aandacht dat deze vergezeld ging van een ingrijpende opdracht. Hosea moet namelijk een huwelijk aangaan met een vrouw die nu niet zo'n beste reputatie had. De tekst spreekt van een vrouw der hoererijen, een hoer dus. En de drie kinderen uit dit huwelijk geboren, die moesten genoemd worden met namen die van onheilspellende betekenis waren. Deze ingrijpende opdracht moest een schokkend effect zijn voor Israël. Het moest zijn zonde in haar God onterende en verdervende karakter voor ogen stellen. En daartegenover de onbegrijpelijke genade en liefdestrouw van Jehovah. Maar ontroerend moet dit woord van God ook zijn voor een ieder van ons persoonlijk. O, dat we eens een ogenblik stil mogen staan om naar die machtige spraak van God te luisteren en de boodschap van God ter harte te nemen tot ons eeuwig behoud en welzijn. En dat die mensen onder ons die er geen vreemdeling van zijn, van dat genadewerk van de Heere, tot diepe beschaming en verwondering mogen inleven het oneindige wonder dat de Heere nou zo'n volk, zoals Gomer, blijft beminnen in zijn eeuwige verbondstrouw. Onze tekst gaat over de Godsopenbaring over Hosea's huwelijk met Gomer. En dan drie gedachten. De eerste is een aangrijpende opdracht. De tweede, een verdiend oordeel. En de derde, een goddelijk nochtans. Dus het eerste, een aangrijpende opdracht. Tweede, een verdiend oordeel. En de derde, een goddelijk nochtans. De eerste punt, een aangrijpende opdracht. Ja, dat was het voor Hosea. Zo kwam het woord des Heren tot hem. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. En de profeet gehoorzaamt aan die wondere opdracht. Hij gaat heen en neemt Gomer een dochter van Diblaim. Dat zijn twee namen van veelzeggende betekenis. Gomer wijst op voleinding en Diblaim op vijgenkoeken. Die werden gebruikt bij de zondige cultus van Israël. Dus twee namen welke moesten uitbeelden de zonde van het volk in haar voltooiing en in de zondige cultus. Maar nu dit huwelijk, hoe moeten we dit verklaren? Er zijn twee meningen hierover. De zogenaamde visionaire verklaring, waarbij we het zo moeten voorstellen dat Hosea deze opdracht ontving als een visioen, gelijk als eens Abraham ontving bij de verbondsluiting met Jehovah. U weet wel, dat visioen van die rokende oven en die vurige fakkel, die tussen die beide helften van die doormidden gedeelde offerdieren doorging. Dat was een visioen. En dan is er ook de tweede mening, de zogenaamde realistische verklaring. En deze bedoelt ervan uit te gaan dat Hosea daadwerkelijk dit huwelijk met Gomer heeft aangegaan. Men wijst hierbij op de sterke uitdrukkingen in het woord en op de speciale namen die genoemd worden. Tegenstanders van deze realistische verklaring die zien in het bevel van de Heere een ernstige tegenstrijdigheid. Omdat het hier gaat over een hoerachtige vrouw. Hoe kan de Heere nou zo'n opdracht geven? En dan aan zijn knecht, zo zegt men. Maar voorstanders van deze laatste verklaring merken dan weer op dat de uitdrukking een vrouw der hoererijen moet opgevat worden als dat duidelijk gemaakt moet worden aan het volk de overspelige aard van deze vrouw. En dat zij pas na het huwelijk met Hosea tot de daad van overspel kwam door Hosea te verlaten en het met anderen te houden. Moeten we echter het tegenstrijdig bevel opvatten als een onmogelijke zaak voor Hosea? Zeker, het is een afstotend feit. Zeer diep vernederend voor hem als een profeet van Jehovah. Maar daarom ging het toch ook. Veel hebben de profeten het woord van God tot het volk gesproken, maar Israël heeft niet geluisterd. En wat was nu de bedoeling van de Heere? Wel, dat nu het woord van God tot dat volk zou komen via daden die de profeet moest uitvoeren. De zonde werd als het ware zichtbaar voor ogen gesteld, opdat zo Israël zou opgeschrikt worden en zou zien, trouwt de profeet van God met zo'n vrouw? Hij, zo'n onbesproken gezant van de Heere, trouwen met zo iemand, dat is te erg. En nu moest Israël juist hierin zijn eigen zonde zien uitgebeeld en verstaan dat die zonde niet anders was dan overspel. Het verlaten van de Heere en het dienen van afgoden met al die ongerechtigheid daaraan verbonden. Daarom laat Hosea onmiddellijk erop volgen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Hosea trad op ten tijde van Jerobeam de tweede. In die tijd was er wel voorspoed. Israëls gebied werd uitgebreid, maar het zijn sterke benen die de wilde dragen kunnen, zegt het spreekwoord. En zo was het ook toen. Want deze Jerobeam volgde de staatkunde van Jerobeam de eerste, waarvan steeds geschreven staat die Israël zondige deed, namelijk door die gouden kalveren in Dan en Bethel. En deze cultusverering moest dienen om Israëls stammen niet uit Israël te laten opgaan naar Juda, naar Jeruzalem, terwijl dat juist de door God gestelde plaats en het middelpunt van zijn openbaring in de tempel was, het huis van God. Dat ze dus niet gingen, was het dus een onttrekking van de ware dienst van de Heere en een uiting van eigenwillige godsdienst. Afgoderij dus, ja meer. Israëls zonde was veel erger dan die van de heidense volken, want Israël was het volk van zijn openbaring. Dat wil zeggen dat de Heere in het midden van dit afgezonderde volk zijn woning had gesteld. Zijn heiligdom, om daar geëerd en gediend te worden. Ja, zodat het volk bij altaar en offer, als een diepschuldig volk, verzoening zou ontvangen. Zo wou hij met geen volkeren handelen. Die andere volken moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Daarom was het een dubbele overtreding, dat dit volk van Gods verbond Jehova's ware dienst verliet en zich overgaf aan afgoderij en ongerechtigheid. Dit moet Israël zien, opdat het zou erkennen, die Gomer, dat zijn wij, en gaan belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij, en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Wij vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Wat een diep aangrijpende boodschap ging er van Hosea's huwelijk uit voor Israël, maar niet minder voor het volk van Nederland. Geen land ter wereld is zo gezegend geweest als Nederland. Geen volk dat zo bekend is gemaakt met het woord van de Heere, met de ware dienst van Jehovah. Daarom is de afval van de God der Vaderen dubbel erg. Al dieper zinkt ons volk weg in ongerechtigheid. Het zijn de goden van deze tijd die ons volk hebben. Sport en spel, mobiel, uitgaan enzovoort. Men kan eenvoudig niet meer zonder leven. En daarbij de verwoestende gevolgen van de begeerte naar seks, van de schaamteloze kleding en de publicatie van pornografische lectuur en reclame. Maar hoe staat het nu met Gods kerk in ons land? Brak niet eens rijk het licht van de reformatie in ons land door? En lees je niet heerlijk over de geestelijke bloei van de kerk? En hoe is dat nu? Hoe wordt Gods heilige woord verdonkerd door de leugenleer van de algemene verzoening? Wat een verdervende invloed gaat eruit van de moderne theologie. Denk aan de schrift ontzenuwende opvattingen over Genesis 2 en 3, waarbij de feiten van de heilshistorie worden geloochend en waardoor de vaste grondslag van de verlossing worden ondergraven, welke juist liggen in die feiten uit Genesis. Hoe wordt de uitleg van de Bijbel, de hermeneutiek, helemaal naar eigen idee ingevuld, meer passend bij onze tijd, onze levenswijze, ons inzicht, onze cultuur? En dan de al meer zich uitbreidende vormendienst in de kerken. En het ergste is dat men de vorm voor het wezen van het geloof gaat houden. Dat wil zeggen, het verstandelijk weten en toestemmen van de waarheid van Gods woord wordt gehouden voor het echte geloof. Als je maar keurig naar de kerk gaat en doet wat God vraagt, dan komt het vast wel goed met mij. Maar wie ontdekt wordt aan zichzelf, wordt eerlijk gemaakt en zal inzien dat al zijn gerechtigheden als een kleed zijn wat je weg moet werpen. Die verstaat het wat het is gezondigd te hebben tegen een rechtvaardig, maar ook een goeddoend God. Die ziet het als zo'n grote schuld voor God dat hij God de rug toekeert en eigen gekozen wegen bewandelt. Ja, die leert van harte erkennen dat hij straf en vloek waardig is. Diep beschamend is de spraak die van Hosea's huwelijk met Gomer uitgaat, ook voor Gods kinderen. O, wanneer zij dit gaan verstaan, waarmee de Heere onze afdwalingen van hem voor ogen stelt en ons overspelig bestaan, dan belijden we dit ook voor de Heere. En dan zeggen we: Heere, die Gomer, dat ben ik. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere, uw gramschap, dubbel waardig. Ja, rechtvaardig het oordeel verdient. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte, een verdiend oordeel. Uit het huwelijk met Gomer worden 3 kinderen geboren. De eerste is een zoon. De Heere zelf laat hem de naam geven Jisrael. De betekenis van die naam wijst op verstrooiing. Daarna wordt een dochter geboren, die de Heere laat noemen Lo-Ruhama. En die naam betekent geen ontferming. En nog een derde kind krijgt Hosea. Het is weer een zoon. Die moet heten Lo-Ami. Dat betekent mijn volk niet. Deze 3 namen zijn voor Israël een teken aan de wand. Zij verklaren hoe ontzettend de oordelen zullen zijn over het bondsvolk. Jezreel. De Heere verbindt aan die naam de bloedschuld van Jehu, die hij zeker zou bezoeken. Die bloedschuld betrof de uitroeiing van het huis van Ahab. Dat moest Jehu doen. Dat was toch volgens het bevel van de Heere, zeker. Maar op welke manier en gezindheid heeft Jehu dit gedaan? Was dat alleen maar om de eer van Jehovah? Of voldeed hij aan de opdracht uitsluitend uit eigen belang? En dat was het geval. Vandaar dat gesproken wordt van een Jehu's ijver. En dan Lo-Ruhama. Bij deze naam verklaart de Heere: want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zeker wegvoeren. Geen ontferming meer, wat is dat erg. De Heere zegt zelf in Jesaja 49 vers 15, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermt over de zoon van haar schoot? Nou, ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Maar nu zal de Heere zich niet meer ontfermen over Israël. En dit is zoveel pijnlijker voor het tienstammenrijk, nu de Heere er ook aan toevoegt: maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen. De Heere zal zich dus van Israël terugtrekken en zal het doen wegvoeren naar Assyrië in ballingschap. Nog banger zal het oordeel van de Heere rusten op zijn volk. Volgens de betekenis van die derde naam, Lo-Ami. Namelijk, want gijlieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Jehovah zal dan de verbondsbetrekking verbreken. En hij zal Israël behandelen als een bastardzoon, een buitenechtelijk kind, omdat het zich zo gedraagt. Zo verklaren deze drie namen de openbaring van Gods toren over zijn bondsvolk. Die drie namen zijn als een teken aan de wand, gelijk we opmerkten. Ze zijn als dat vlammende handschrift dat koning Belsazar getekend zag op de wand. Want in feite komt het neer op de betekenis van geteld, geteld, gewogen en te licht bevonden. Deze oordelen heeft Israël zich waardig gemaakt. Maar niet alleen Israël, ook Nederland. En wij alle persoonlijk, en Gods volk staat daar niet buiten. Ons land heeft de oordelen van God verdiend vanwege de grote afval van zijn woord en van zijn wet en zijn inzettingen. Het gezag wordt bijna niet meer erkend en nageleefd. Vrijheid en gelijkheid is de leus van het volk. Het gevolg daarvan is dat normen en waarden worden prijsgegeven en als afgedaan beschouwd. En dat waren toch normen die tot welzijn van het volk dienden. Overtredingen van Gods wet werden eerder als zonde, als strafbare feiten aangemerkt, maar nu niet meer. Abortus, euthanasie, homoseksualiteit, vrije seksualiteit, ook voor het huwelijk, worden als normale zaken gezien en zelfs gepropagandeerd. En de kerk ziet ze als problemen waarvoor een oplossing gezocht moet worden. Is het niet vreselijk dat men zich als kerk hierover nog moet beraden? Gevolg van het prijsgeven van levensnormen en levenswaarden is dan ook een ontstellende uitleving van ons volk in de dienst van het vlees, in de ongerechtigheid die al onbeschaamder vormen aanneemt. Zullen dan de oordelen van God kunnen uitblijven? Zien we niet de openbaring van de tekenen der tijden, zoals die in Gods woord worden aangegeven, dat de ongerechtigheid zich zal vermenigvuldigen, dat de liefde zal verkouden, dat de verharding zal toenemen. Het is toch alsof de Heere de mens overgeeft aan zijn eigen dwaasheden. De remmen door Gods algemene goedheid gegeven breken los en dat moet toch tot ondergang leiden. Ze hebben mijn woord verworpen. Wat wijsheid zouden ze hebben, zo spreekt de Heere. En dat zien we gebeuren. En Gods kerk. Zou zij niet betrokken zijn in de verdiende oordelen? Ongetwijfeld. Duizenden bij duizenden breken met de kerk. De kerken lopen leeg, vooral in de grote steden. Monumentale gebouwen van kerken worden gesloopt. Kerken trekken niet meer aan. Het is voor velen alles te eng en te bekrompen. Geen ouderwetse kerkdiensten meer. Men wil samenkomen in groepsvorming en gesprekken met de nodige amusementen erbij. En als je daaraan nog niet wil meedoen, dan toch moeten er allerlei vernieuwingen komen. Om vooral ook de jeugd nog wat bij elkaar te houden bij de kerk. En Gods kinderen zuchten eronder. Ook als het bevindelijk element in de preek, hoe langer hoe meer gemist. Of waarbij de mens zelf zijn zaligheid moet verdienen door goed te doen. Zo dat de zaligheid uiteindelijk in de hand van de mens wordt gelegd. Jisrael, verstrooiing. Dit raakt ook niet minder Gods kinderen. Ach, wat een verdeeldheid. Ruzie soms. De variëstische gestalte en hoogmoed vertoont zich helaas meer dan de boetvaardigheid van de tollenaar. Lo Rugama en lo Ami. Geldt dit dan ook voor Gods volk? Geen ontferming? Niet mijn volk? Niet in het wezen van de zaak natuurlijk, maar wel wat de verberging van Gods aangezicht betreft. Dan moet het met de ware Israëliet geklaagd worden. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Wanneer het echter weer op zijn plaats mag komen in verootmoediging voor de Heere, dan moet het eigen strafwaardigheid erkennen vanwege al de afdwalingen en het overspelig bestaan. En dan zal het van harte zwijgen en niet meer praten over een ander. En belijden, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar hebben wij persoonlijk onze strafwaardigheid al gezien en erkend? Hebben we al de hand in eigen boezem gestoken en gezien dat ze ermee laatst uitkwam? Onze schepper verlaten in ons bondshoofd Adam, hem de rug toegekeerd en dit nog dagelijks doen? Ja, de uitgestoken hand van de Heere afwijzen, die hand die ons wel doet en waaruit de Heere ons steeds in zijn algemene goedheid weldaden toedient. Zoals de dichter van Psalm 145 beleidt, ge ontsluit uw hand ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadig. Ja, de Heere geeft ons zijn woord. Hij klopt aan de deur van ons hart. Smeken we toch om ontdekkend licht van de Heilige Geest, zodat we onze schuld voor God mogen zien en erkennen, hem te voet vallen en van harte belijden zijn oordelen verdiend te hebben. En dan wordt het aan onze kant een verloren zaak. En dat moest het voor het volk van Israël ook worden. Een verdiend oordeel. Maar was er dan helemaal geen hoop meer voor het bondsvolk? Geen enkele lichtstraal te bespeuren? Ja, toch. Want in de toren gedenkt de Heere aan zijn ontfermende goedheid. Geen ontferming en niet mijn volk, dat was een tijdelijk oordeel. Assyrië en Babel werden een louteringsplaats, waar het goud gelouterd wordt, waar het tot inkeer en wederkeer gebracht wordt, schuldbelijdend voor de Heere. En dat ging de Heere nou zelf werken, naar de trouw van zijn verbond. Dit volk hoereert wel telkens van achter de Heere, maar hij blijft het beminnen en daarom zoekt hij het telkens weer op. In zijn ontferming. Zo mocht Hosea aan het schuldige volk doen horen. En dat is dan onze derde gedachte. Het goddelijk nochtans. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten, nog geteld kan worden. Dit nochtans bewees Jehovah dus niet om enige waardigheid of verdiensten van zijn volk. Maar het was de openbaring van zijn vrijmachtig welbehagen. Van zijn verkiezende liefde in Christus. Eerst was het geteld, gewogen en te licht bevonden. En nu niet meer geteld, niet meer gewogen. Ja, de Heere zou Israël weer vergaderen. Men zou niet meer zeggen, gij lieden zijt mijn volk niet, maar gij zijt kinderen van de levende God. Kon dat dan zomaar? Nee, in geen geval. We merkten op dat de Heere Assyrië en Babel tot louteringsplaats stelde. En daar zou het als de verloren zoon tot inkeer en wederkeer komen. De Heere zal Israël weer terugbrengen. De naam Jezreel betekent verstrooiing. Maar het kan ook de betekenis hebben van zaaien. Zoals blijkt in Hosea 2 vers 22. Daar zegt de Heere van Jezreel, en ik zal ze mij op de aarde zaaien. Het goddelijk nochtans betekent het volkomen herstel van zijn volk. Lo Rugama zal worden Rugama, dat is, en ik zal mij ontfermen. En Lo Ami zal weer worden Ami, dat is, gij zijt mijn volk. Maar God is toch ook rechtvaardig? En aan zijn gerechtigheid moet toch genoeg gedaan worden? Zal Israëls overblijfsel dit dan zelf kunnen doen? Nee, dat leert God ons wel verstaan. Niemand zal God kunnen betalen voor zijn zonde, om de straf vergeven te krijgen, maar wel de schuld dagelijks groter maken. Onze catechismus vraagt in zondag 5, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? En dan luidt het antwoord nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. En ten andere kan ook geen bloot schepsel, dat is een wat alleen schepsel is, de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wie dat leert verstaan, die zal bekennen dat zalig worden van de kant van de mens dus totaal onmogelijk is. Maar van Gods kant wel mogelijk. Maar door wie dan? Is daar een ander? En is dat niet tegen de wet? Want de wet eist toch dat de mens die gezondigd heeft zelf moet betalen. God zoekt immers naar zijn heilig recht de schuld bij wie schuld gemaakt is. Ongetwijfeld. Evenwel is de wet er niet op tegen dat een ander betaalt, mits die ander aan de vereisten voldoet die de goddelijke gerechtigheid stelt. En welke twee eisen zijn dat? Die ander moet een echt mens en een rechtvaardig mens zijn en ook tegelijk waarachtig God. En voor zo'n middelaar heeft God nou zelf gezorgd, namelijk in zijn eigen geliefde zoon Jezus Christus. Als waar mens heeft Christus de schuld en de straf van al de zijnen op zich genomen. En die door zijn lijden en sterven betaald en de straf op de zonde gedragen. Als rechtvaardig mens was de middelaar zonder zonde, want een zondig mens kon nooit betalen. Jezus alleen kon getuigen, wie van u overtuigt mij van zonde? En om nu een eeuwige waarde aan zijn verdiensten toe te brengen en zijn volk te verlossen van de macht van de zonde en van de duivel en van de dood, moest Christus tegelijk waarachtig God zijn. En hij heeft bewezen krachtig te zijn, de Zoon van God, door zijn zending, door zijn wonderen en door zijn opstanding. Welnu, uit kracht van zijn middelaarsverdiensten was het dat de Heere zijn volk weer vergaderde uit de verstrooiing. En daarom lezen we in vers 11... vond ons teksthoofdstuk, dat dit vergaderen zou gebeuren in de gemeenschap met Juda. En alle kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen vergaderd worden. Maar kon Juda dan dit herstel bewerken? Nee. En daarom is het zo van rijke betekenis wat we lezen in datzelfde vers 11, dat zij zich één enig hoofd stelden Wie werd dan dat hoofd voor Juda en Israël? Ongetwijfeld moeten we hier denken aan David. We lezen in hoofdstuk 3, vers 5. Daarna zullen de kinderen Israël zich bekeren en zoeken de Heere hun God. En David hun koning. En was David niet de type van Christus? Lag in Juda en in David niet de heilsbelofte begrepen? Duidelijk worden we dus hier bij dit goddelijk nochtans heen gewezen naar de meerdere David, Jezus Christus. Hij is gegeven tot een hoofd boven alle dingen, staat in Efeze 1 vers 22. Door Christus vergaderend werk, als hoofd van zijn kerk, verlost hij zondaren uit het slavenhuis van Egypte en bewerkt hij het herstel van zijn verstrooid volk. En toen, onder de oude bedeling, en nu, kent u iets van dit vergaderend werk? Smeek er anders om, opdat u straks niet voor eeuwig zult buitengeworpen worden. Als het juist is dat Hosea afkomstig was uit de stam van Issachar, dan vinden we bij de zegen van Mozes aan het einde van zijn levenstaak nog een veelbetekenende familietrek aangegeven, namelijk in Deuteronomium 33 vers 18. Daar lezen we: en van Zebulon, zei hij, verheug u Zebulon over uw uittocht en Issachar over uw hutten. Zij zullen de volken tot de berg roepen. Daar zullen ze offeranden der gerechtigheid offeren. Het leven van beide stammen wordt hier dus aangegeven. Het handeldrijvende Zebulon met de Foeniciërs en het rustig wonende Issachar. Zij zullen de volken tot de berg roepen. Bij de volken kan gedacht worden aan de heidenen die tot de berg Sion zullen geroepen worden, maar ook aan de stammen Israël zelf. Van belang is hier dat Mozes profetisch spreekt van het toekomstige heil in Christus. En dat na Christus komst op aarde zich ook zou uitstrekken tot de heidenen. Zou Mozes woord alleen de stammen van Israël gelden? Dan valt hier profetisch licht over de hereniging van het tienstamrijk met Juda, waarvan Jesaja later ook profeteerde. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevene Israëls verzamelen en de verstrooide uit Juda vergaderen van de vier einden van het aardrijk. En de nijd van Efraïm zal wegwijken. En de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Jesaja 11, vers 12 en 13. Zo komen deze heilrijke profetieën toch duidelijk overeen met Hosea's profetie. En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen samen vergaderd worden en zich één enig hoofd stellen. Ja, dan zal Israëls herstel zo volkomen zijn dat in vervulling zal gaan wat onze tekst vermeldt over het goddelijk nochtans, namelijk: nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En hoe zal de Heere dat herstel nou tot vervulling brengen? Wel, dan herinneren we u aan de zo even genoemde familietrek van Hosea's geslacht uit Issachar, betreffende Zebulon en Issachar. Zij zullen de volken tot de berg roepen. Welke berg zal dat zijn? Ongetwijfeld hebben we hier te denken aan de berg Sion. Op de berg Sion werd eens de tabernakel geplaatst en later de tempel. En ook daar de altaren. Daar openbaarde de Heere zo rijk de bediening der verzoening bij de offeranden en de priesterdiensten. O, hoe hebben de ware gelovigen toen die verzoening mogen ondervinden. En dat door recht, want Sion zal door recht verlost worden. God vraagt naar zijn heilig recht voldoening voor zijn geschonden deugden. En we hebben reeds opgemerkt dat niemand God zijn rantsoen kan opbrengen. Dat hebben de oud-testamentische vromen begrepen bij het brengen van hun offers. Zij konden niet betalen. Maar nu liet de Heere in het offeren van die dieren, als een schaduwachtige plaatsvervanging, hen ook zien hoe in de voltrekking van Gods recht, in dat doden van die dieren, afgebeeld werd dat er vergeving was voor diep schuldige mensen. Ze moesten toen erkennen, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En al vertroostend mochten ze dan door het geloof bij dat offerdier ervaren, ziende op hem het lam die te komen stond, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Zo mocht ook de dichter van deze psalm zingen, welzalig, die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis, op de berg. Daar hebben deze vromen bij altaar en offer de heerlijke vrijspraak mogen ontvangen. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Beluisteren hierbij we niet het nochtans uit de Heidelbergse Catechismus. Zondag 23, de vraag luidt, hoe zijt ge rechtvaardig voor God? En dan zegt dat mooie kernachtige antwoord van de leerling, alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat al is het, dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik zelf nooit één zonde gehad, nog gedaan. Ja, al had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik zo'n weldaad met een gelovig hart aanneem. Hosea profeteert het herstel van 's Heere bondsvolk, van dat volk dat zo nameloos was afgedwaald en met een gomer schuldig en verwerpelijk voor Gods aangezicht stond. Maar nu, op die berg Sion gebracht, mocht het vergevende van Gods genade de eeuwige verbondstrouw ervaren. En eens zal dit volkomen in vervulling gaan, wanneer alle uitverkorenen uit Israël, uit alle volken, uit Sliedrecht, zullen zijn samenvergaderd als Sions God en wel in het nieuwe Jeruzalem. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die uw naam beminnen, erfelijk wonen. Daar zie ik kinderen, daar zie ik jongeren, daar zie ik ouderen, daar zie ik baby's. Daar zie ik Simson, daar zie ik Rahab, daar zie ik de moordenaar aan het kruis, daar zie ik Manasse, daar zie ik God zelf. Maar nu zal het er voor ons op aankomen. Of wij ook eens bij dat verloste volk van God, bij die scharen op die berg, die niemand tellen kan, mogen staan. Zal dit zo zijn, dan moeten wij hier ook iets leren kennen van de weg naar die berg. Ja, dan moeten we op die berg gebracht worden. Van nature bewandelen we de brede weg. Dat is niet de weg naar de berg. Dat is de weg naar het eeuwig verderf. O, smeek toch dat de Heer je van die brede weg van zonde afhaalt. En je brengt op die smalle weg. de weg des levens. Alleen door wedergeboorte zullen we kunnen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Het is de weg van een terugkeren naar de Heere, waarvan we lezen in Hosea 6, vers 1 en 2. Kom en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft ons verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken en op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor Zijn aangezicht leven. Van dit wederkerende tot de Heere lezen we ook in Jeremia 31 vers 9. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Op deze weg naar de berg wordt gekend een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Het is de smart over de zonde in een hartelijk berouw voor God. Maar op die weg wordt ook iets geproefd van Gods ondoorgrondelijke genade en barmhartigheid. Ja, voor schuldige Gomers is er bij hen zelf geen verwachting vanwege de diepe schuld en straf die ze verdiend hebben. Ze zullen toch zeker ervaren wat Abraham eens sprak tot Isaac: op weg naar die berg Moria. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo heeft God zelf gezorgd voor een plaatsvervangende borg, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, Gods eigen lieve Zoon. Hij heeft het ervoor over gehad om zo'n straf- en vloekwaardige Gomers met God te verzoenen en tot die berg te brengen. Daar wordt het heilgeheim aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. O zalig herstel van een lo rugama, een niet ontfermende te worden een rugama. Ik zal mij ontfermen. En van een lo ami, niet mijn volk, een ami te worden. Mijn volk, o ondoorgrondelijk, goddelijk, nochtans. En met diepe verwondering en aanbidding zal dit volk mogen horen de goddelijke betuiging: Gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen voor eeuwig: O mijn God, ja, op de berg des Heren, daar zal het voorzien worden. Amen.